Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, degenen die thuis meeluisteren. Voorganger vanmiddag is dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk. De volgende afkondiging heb ik voor u. Op oudejaarsavond begint de dienst om 7 uur en op nieuwjaarsmorgen om 10 uur. Iedereen hartelijk welkom. Collecte, de eerste twee worden voor de preek gehouden. De eerste is voor Wycliffe Bijbelvertalers, de tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollect is bestemd voor exploitatie kerkelijke gebouwen. We gaan nu samen zingen, weerklank 523 vers 1 en 2. En wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Er komen Joodse herders bij de geboren Jezus. En er komen buitenlandse geleerden Jezus aanbidden. Laten we zingen, gemeente, van de volken die Israëls God belijden. We nemen woorden van Psalm 67 op de lippen. We zingen daarvan de verse 1, De algoede God zij ons genadig. En vers 2. De volken zullen u belijden, o God. U loven, al tezamen. 1 en 2 van 5 van 67. Het licht van de genade van God schittert de heidenen in de ogen. Vanmiddag staan we erbij stil dat dat gebeurt bij de wijzen uit het oosten. Heidenen van buiten Israël. Door het licht van Gods genade volgen ze de lichtende ster. En dat brengt hen bij het licht van de wereld. Jezus Christus. Laten we de komst van Christus in het vlees belijden. En daarna zingen we met Simeon het tweede vers van zijn lofzang. De lofzang van Simeon, vers 2. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van 's hemelstroon straalt volk bij volk in de ogen. Tweede vers van de lofzang van Simeon. Gemeente, vanmiddag belijden we ons geloof en dat doen we in verbondenheid met de belijdenis van Nicea, in verbondenheid met de kerk van de eeuwen. Laat er ieder van ons in zijn haar hart deze woorden met mij meezeggen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden. Heere, barmhartig en genadige God. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als God van Israël bent u ook de schepper van de hemel en van de aarde. We danken u, Heere, dat u ons Nederlanders zo ver weg bij Israël vandaan, dat u ons betrekt bij wat er in Israël is gebeurd. Het was in Israël dat de engelen riepen, ere zij God. Het was in Israël dat u, Zoon van God, in een voerbak van dieren werd gelegd. Het was buiten Jeruzalem in Israël dat er een kruis werd opgericht waaraan u stierf. Het was in Israël. Daar hebt u het heil verworven. Daar hebt u verzoening bewerkt. Verzoening voor zondaren in Israël. In de eerste plaats. Maar ook voor ons zondaren buiten Israël, tot in Nederland toe, tot in Barendrecht toe. Dat hebben we te danken aan wat er in Israël is gebeurd. We danken u, Heer Jezus, dat u niet alleen een middelaar bent die het heil hebt verworven, verdiend, dat u behalve een middelaar van verwerving ook een middelaar bent van toepassing, van uitdeling. Dat u de schat van heil niet alleen hebt verdiend en sindsdien bewaard, maar dat u uitdeling houdt aan jongeren en ouderen. We krijgen het niet begrepen, Heren, dat u niet alleen een schat aanbiedt, aan de man en aan de vrouw brengt, door ons ook nog geloofshanden te geven, om uw aanbieding te kunnen aannemen. Daar zijn we stil van. Dat u een zaligmaker bent die alles meebrengt. Daarmee willen wij belijden, Heren, dat wij onthand staan en dat we ons aangewezen weten op u. Wilt u vanmiddag erbij zijn, Heilige Geest? We hebben beleden dat u Heere bent en dat u levend maakt. Dat is hoopvol voor mensen die zoveel stilstand bij zich tegenkomen. Hoopvol voor mensen die zich zo dodig voelen. U maakt levend. Wat wij niet kunnen, doet u. En u verlevendigt. We moeten u belijden, Heren, dat ook na ontvangen genade blijven we niet op het pijl waar u ons telkens brengt. Op de toonhoogte van uw heil kunnen wij zo moeilijk blijven. Wij zakken vaak naar de mineur. Dank dat u daar raad mee weet. Wilt u dat ook vanmiddag doen? Opdat de lofzang van uw genade opklimt tot u. Uit het hart van een kind. Uit de mond van een jongere. Uit het hart van een oudere. Lofzang op uw genade. Heer, het is een bijzondere dienst. Het is de laatste dienst op uw rustdag van dit kalenderjaar. Er zullen er zijn die terugdenken aan de laatste zondag van vorig jaar. En dan zullen er bij ons namen te binnen schieten van mensen in de gemeente en daarbuiten die er toen waren en nu niet meer. We bidden u om draagkracht voor jongeren en ouderen die in het achterliggende jaar te maken kregen met verliezen. Heere God, u weet welke verliezen wij mensen kunnen lijden. Verliezen van verschillende gestalten en gehalten. Zou u ons tegemoet willen komen? Ons willen aanraken met uw woord, met uw geest, opdat we dichter bij u komen met alles wat ons bezighoudt. Dat wat ons drukt. Maar we willen ook bij u schuilen, Heren, met alles wat ons blij maakt, wat ons verwachtingsvol stemt. En Heren, u stemt ons verwachtingsvol. Uw woord brengt ons op die hoogte. Omdat u dezelfde bent en blijft. Gedenk zo ieder van ons hier in de kerk en ook thuis bij de kerktelefoon. Bereid een zegen wereldwijd. Hoor ons gebed. Uit genade. Om Jezus wil. Die God was. En bleef. En mens werd. Amen. We openen de Bijbel vanmiddag, gemeente, in het tweede hoofdstuk van het evangelie dat Matteüs schreef. Matteüs 2. We lezen met elkaar de geschiedenis van de komst van buitenlandse geleerden in Jeruzalem en in Bethlehem. Matteüs 2, vers 1. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En ze zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, het land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem. En hij zei, ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Ter voorbereiding, gemeente, op de woordbediening gaan we zingen uit Psalm 56. Ik heb deze psalm bewust gekozen. De wijzen die laten zich op een gegeven moment wijzen en leiden door de profetische geschriften. Op weg naar Christus zou je kunnen zeggen, op weg naar Christus en achter Christus aan, leren we de waarde van de Bijbel inzien. Laten we daarvan zingen. Van het woord van God, Psalm 56 vers 2. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. En ook het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 2 en 5 van Psalm 56. We mogen eerst onze gaven geven voor de doelen die bekend zijn gemaakt. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij de geschiedenis van de zoektocht van geleerden uit het oosten die Jezus, de koning van de Joden, in Bethlehem vinden. We verdelen de gelezen geschiedenis, gemeente, in drie onderdelen, drie aandachtspunten vanmiddag. Ten eerste de aandacht gevraagd voor gelokt door een teken. Ten tweede geleid door de schrift. Ten derde geknield voor het kind. Gelokt door een teken, geleid door de schrift, geknield voor het kind. Als je een tiener bent, dan ben je op zoek. Op de middelbare school zoek je naar welke studierichting, welk vakkenpakket hoort het beste bij mij. Wat zijn mijn gaven? Waar liggen mijn interessen? Je bent op zoek naar dingen die het leven bij jou mooi kunnen maken. Je bent ook op zoek naar dingen waarvan je zegt, dat is zinvol. Daarmee beteken je wat, draag je bij aan het maatschappelijke gebeuren. Als tiener ben je ook op zoek naar jezelf. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik voor een ander? Ziet een ander me staan eigenlijk? Het kan ook zijn dat je jezelf afvraagt, zou God mij zien staan? Want wat stel ik nou eigenlijk voor? Ik ben maar een speldenknop in de mensenmassa. Nou zit je hier vanmiddag in de kerk. Misschien wel met een verlangen wat je niet uitspreekt, maar wat je wel bij je hebt. Verlangen om iets van God op te vangen. Verlangen om God te leren kennen. Het zit in je hoofd, dat verlangen. In je hart. Ik denk, als ik naga wat we in Matthäus 2 tegenkomen, dat dat dan heel goed van pas komt. Om Matthäus 2 is te leggen naast die gedachte van jou. Wie ben ik? Wat stel ik voor? Zou God me zien? Want het viel me al lezend op in Matthäus 2, dat het toch wel heel mooi is dat de God van Israël, dat de God van Israël mensen op het spoor komt die mijlenver bij Israël verwijderd zijn. Ergens in het oosten daar waar de zon opkomt. Mensen die plotsklaps te maken krijgen met de God van Israël. God is nog niet veranderd. En weet afstand te overbruggen. Niet alleen qua kilometers, maar ook qua tijd. Dus we mogen hoop hebben van de God van Matthäus 2. Hoe kwam het nou eigenlijk dat die mannen uit een vreemd land, vreemde mannen, dat die de koning van Israël, Jezus, vonden? Hoe kwam dat? Had hun vinden niet te maken met gevonden zijn door de God van Israël? En laten wij, die hier vanmiddag zitten en die zelf kennis hebben gemaakt met God, de God van de Bijbel, die de Heere hebben leren kennen. Gaat jij vanmiddag eens bij jezelf na, waar Christus een plek kreeg in je leven. Hoe is dat nou eigenlijk gekomen? Dat je de Heere Jezus niet kan missen als je zaligmaker. Hoe komt dat? U zegt, ja, dan moet ik eventjes in mijn biografie terug gaan lopen. Nou, doe dat eens vanmiddag. Hoe is het bij u zo ver gekomen dat je door de knieën ging voor de Heer Jezus? Hoe kwam het bij jou zo ver dat je de Heer Jezus als je redder omhelsde met armen van het geloof. Dan moet je in je gedachten eens die weg teruglopen. Die jij ging om Jezus te vinden. Wie zette jou nou op weg om Jezus te zoeken? Moet je dan niet zeggen, onder de streep moet ik zeggen, dat was God. En ik vond Jezus omdat hij mij vond. Als je dat nou eens tot je door laat dringen, krijg je het dan niet een beetje de warm van als je zo aan de Here denkt? Gelokt door een teken. Gemeente, er komt een delegatie in Jeruzalem aan. En als je kijkt wat dit gezelschap allemaal bij zich heeft aan cadeaus en kostbaarheden, dan zou je zeggen, nou, Herodes die valt met zijn neus in de boter. Die is best af met zo'n gezelschap wat op zoek is naar hem. Maar ik zie eigenlijk al een correspondent van de Jerusalem Post met een microfoon in zijn handen naar de delegatie toe lopen om de vraag te stellen wat ze hier in Jeruzalem komen doen. En dan wordt het duidelijk dat ze niet voor een staatsbezoek in Jeruzalem komen. Maar voor een kraambezoek. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Ze zeggen het heel stellend. Niet is die hier geboren, nee, waar is die geboren is? Een gemeente dat de wijzen bij het paleis aankloppen, dat is niet zo vreemd. Want in hun land hebben deze wijzen, magoi staat er dan in het Grieks, magiërs, een ster gezien. Als jij vanmiddag aan me vraagt, kunt u me vertellen waar deze mensen nou precies vandaan komen? Is dat nou Arabië geweest? Of was het Babel? Of misschien India? Ik moet jou het antwoord schuldig blijven. En wat zijn nou precies magiërs? Wat zijn nou wijzen? Als je de commentatoren erop naleest, dan krijg je verschillende antwoorden. De een zegt, het zijn wijsheidszoekers. En een tweede zegt, droomuitleggers. En een derde zegt, het zijn sterrenkundigen. Het zijn geleerde mensen. Wetenschappers. Het is opvallend, gemeente, dat deze mannen iets hebben gezien wat geleerden ergens anders in de wereld blijkbaar niet hebben gezien. En bij het naspeuren van het heelal hebben ze iets bijzonders gezien en ze zijn aan het interpreteren gegaan van, nou, wat zien we nou eigenlijk en hoe moeten we dat nou precies uitleggen? En op een of andere manier zijn ze op het spoor gekomen dat er bij het Joodse volk een of andere hoogwaardigheidsbekleders geboren zal moeten zijn. Dan kan je natuurlijk weer de vraag stellen, en hoe kwamen ze nou op dat illustere idee? Ja, dat weten we niet. Dat is gissen. Waren er in de buurt van deze intellectuelen, was daar een Joodse gemeenschap? Waar boekrollen waren. Waar beschreven stond dat er uit Jacob een ster zou opstaan, opgaan. De woorden van Biliam, die te schrift gesteld waren, zijn die bekend geworden bij deze geleerden? Iemand anders zegt misschien wel via Daniel, dat was ook een droomuitlegger in Babel. Misschien heeft de Oosterse wetenschap via hem iets opgevangen van de God van Israël. We weten het niet. Maar ze hebben een ster gezien. En de Heilige Geest heeft in hun intellect en in hun hart de overtuiging gegeven dat er een koningskind geboren is bij de Joden. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar plotseling staat er een buitenlandse delegatie op de stoep bij Herodes. Hoeveel het er zijn geweest, gemeente, weten we ook niet. Op kerstkaarten zie je soms 3 kamelen. En in een kinderbijbel, als je daar wat doorbladert, dan zie je daar een gezelschap van blanke mannen en ook getinte mannen, zwarte mannen. En sommige kinderbijbels die weten dan ook nog precies te vertellen hoe die mannen heten. Melchior en Kaspar en Balthazar. Dat ze met z'n drieën waren, waar dat op gebaseerd is, weet ook niemand. Waarschijnlijk omdat er 3 soorten schatten zijn gegeven. Wierook, goud en mirre. U zou wel zeggen, tot op heden hebt u meer verteld wat we niet weten dan wat we wel weten. Dat klopt. Heel veel dingen zijn dus onbekend. En als het gaat over 3 koningen, dan hebben we te maken met legendevorming. Wat wel duidelijk is, gemeente, dat is dit. Dat Matthäus ons duidelijk wil maken dat het Joodse, met een streep onder Joods, het Joodse Jeruzalem wordt nota bene door buitenlanders op de hoogte gebracht van hun geboren heiland. Dat is wel een ding. Buitenlanders die Israël komen confronteren met de geboorte van hun eigen koning, wat ze zelf zouden moeten weten. Matthäus houdt even de spiegel voor Israël. Misschien kunnen we ook wel zeggen voor kerkgangers, voor mensen die op de hoogte zijn van heel veel dingen van God. Trouwens, gemeente, als het erover gaat dat buitenlanders iets gaan betekenen voor Israël, daarvan weten we met elkaar dat dat in de Bijbel natuurlijk meer voorkomt. Schiet al een naam bij u te binnen van iemand uit het buitenland die veel voor Israël betekent? Bij mij schoot die figuur in de gedachte die er opeens is en opeens ook weer weg is in Genesis. Melchizedek, die priesterkoning uit Salem, die met brood en wijn Abraham tegemoet komt. Apart, hè? Abraham, de stamvader van Israël, wordt tegemoet getreden door een buitenlander. Een buitenlander die zorg draagt voor Israël. Terwijl we ook weten, gemeente, dat God tegen Abraham heeft gezegd dat zijn volk, Israël, tot zegen zal zijn voor de volken. Buitenlandse wijze. Ze zijn door God aangeraakt. Opeens. Ze zijn op weg gezet. Dan kan je denken, dat is mooi, maar zijn we dan niet bezig met de oude doos te openen en daar spannende verhalen uit te halen, maar waar je vandaag de dag niet zoveel aan hebt, dan alleen wat weemoedig terugkijken naar toen? Ik moest denken, gemeente, aan wat ik las, als het gaat dat je opeens aangeraakt kan worden en dat je op weg gezet kan worden, moest ik denken aan wat ik las over de cognitief psycholoog aan de VU, Peter Roelofsma. Hij vertelt dat hij niet christelijk is opgevoed, nooit naar de kerk ging, wel op een christelijke basisschool zat. En de manier waarop de juf bijbelse verhalen kon vertellen, dat triggerde hem zo als kind, dat hij als kind meer wilde weten over Jezus en over God. Op 12-jarige leeftijd ging hij op zondagochtend, terwijl zijn vader en moeder nog op bed lagen, want die sliepen altijd zondagochtends uit, ging hij naar een kerk ergens in Leeuwarden. En dat heeft hij 4 jaar lang volgehouden zonder dat zijn vader en moeder er erg in hadden. Hij bleef op zoek naar God. En dan staat er, dat schreef hij, en dan jaren later tijdens een congres, ergens in het buitenland, bezoekt hij een kerkdienst. En daar krijgt hij zo'n heftige ervaring, zo overweldigend, waarbij hij zichzelf ging zien als zondaar en waar God in zijn barmhartigheid en zijn liefde heel dicht naar hem toe kwam. God openbaarde zich, maakte zich aan hem bekend. Het punt is waar ik wil zeggen, is hij werd als kind op weg gezet, zoeker naar God. En later leerde hij die God kennen die hij zocht. Zo kunnen er toch bij u en bij mij gebeurtenissen in het leven zijn, gemeente. En dat kunnen moeilijke dingen zijn, een ongeluk of een ziekte, maar ook hele fijne dingen. Geboorte van een kind. Of andere dingen die je blij maken. Waardoor je als het ware door de Heere God op je schouder wordt getikt. Je wordt aangeraakt. Je krijgt als het ware een duw. Je wordt op een weg gezet. Met een duw in de rug. Net als de wijze. Want gemeente, u, jij, die de Heer Jezus hebt leren kennen, hè? Kijk nog eens eventjes die weg die je gegaan hebt voordat je zover was, dat je hem kende. Zeg ik dan te veel dat voordat wij mensen tot aanbidding van Jezus komen, daar gaat meestal een weg aan vooraf. Ik zou dat een toeleidende weg willen noemen. Heeft een christen niet een toeleidende weg naar Christus? Een weg die eraan vooraf gaat. Voordat je Jezus hartelijk omhelst. Een toeleidende weg. En die is bij de een lang en de ander kort. Maar je werd door God geraakt. Het evangelie ging je boeien. En gemeente, als we geboeid worden, dan kom je ergens aan vast te zitten. Als je door God geboeid wordt, raak je ook aan die God verbonden. En dan zult u het denk ik ook herkennen, in de eerste tijd dat gebeurt, ken je heel veel dingen van God nog niet. Dat moet je ontdekken. Maar je kan het niet laten om op weg te gaan. Je hebt als het ware dat tikje op je schouder gekregen en dat duw in je rug. Mag ik het zo zeggen? Je hebt een ster gezien. Net als de wijze. Gelokt door een teken. Maar als je op pad gaat, gemeente, dan heb je het kind nog niet gevonden. Dat is een verschil. Een zoeker is nog geen vinder. Dat blijkt ook hier. Gelokt door een ster zijn ze op weg gegaan. Ze hebben het kind nog niet gevonden. Ze gaan navraag doen in Jeruzalem. Logisch. In de residentie zullen ze alles weten van de koning van de Joden. Het is wat als je warm wordt van binnen, omdat God je een tikje op je schouder hebt gegeven en je komt dan onder een koude douche te staan met je warme gevoelens. Want dat gebeurt met die wijze. Er komt verwarring in de stad. In de eerste plaats bij Herodes. Niet vreemd natuurlijk, want die man was paranoia, achterdochtig, zo zelfs dat hij zijn vrouw liet liquideren en zijn kinderen bracht hij ook om, omdat hij in hen potentiële troonopvolgers zag. Dus dat Herodes van slag raakt, dat is te begrijpen. Ik dacht ook wel, gemeente, Zal dat voor de wijzen uit het oosten niet een heel ongemakkelijk moment zijn geweest toen de reuring kwam in Jeruzalem en de een niet wist naar wie die moest kijken? En dat de ander dat ook niet wist. Want als ze het in Jeruzalem niet weten, hebben wij ons dan misschien vergist? Denk je dan toch als magier? Het is mogelijk, gemeente, dat u zegt, en daar zit er nou in mijn persoonlijke levenssituatie ook een herkenningspunt in. Dat je in je zoektocht naar God, in het zoeken naar zekerheid van het heil, in het zoeken van de Heer Jezus, dat je zegt, daar heb ik me nog alles gestoten. Heb ik deuken opgelopen. En toch, dat tikje op mijn schouder, die ster, het liet me niet met rust. Maar gemeente, op die zoektocht naar de koning kan je ontmoedigd raken en toch, je laat het er niet bij zitten. Heeft u dat ook? Dat u zegt, ja, er zijn wel eens momenten geweest waarvan ik dacht, neem ik een afslag of ga ik door? En dat je dacht, ik kon het toch niet laten om door te gaan. Ik moest het weten. Ik moest hem hebben. Die schriftgeleerde gemeente, die rollen de profetenrollen uit. En dan komt de jat erbij. De wijzende leesvinger. En die wordt gehouden bij Micha. Bethlehem. Dat is de locatie waar de redder geboren wordt. Apart, hè? Gelokt door een teken komen ze nu bij de schrift. Heel apart. Met een ster op pad gaan. En uiteindelijk wordt de schrift het die je in contact brengt met Christus. Op catechisatie, daar hebben we het erover. Hoe leer je God kennen? Door de natuur en door de schriftuur. In gesprek met de catechisanten hebben we het er dan over. Wat is nou het verschil? Wat je bij de een wel vindt en bij de ander niet. En dan ontdekken we met elkaar, als je de Heere Jezus als zaligmaker wil kennen, moet je geen strandwandeling maken. Ik bedoel, als je Jezus wil leren kennen, moet je niet in de natuur rond gaan lopen, maar moet de schriftuur open. De zaligmaker leren we kennen bij de open Bijbel. Ze hebben een duwtje in de rug gekregen door God. Via een natuurverschijnsel komen ze bij de schriftuur uit. Bij de open Bijbelgemeente ontdekken wij met elkaar hoe hartinnemend Gods genade is in Christus. Gemeente, als wij nou met onze neus er bovenop hadden gestaan daar in Jeruzalem, en daartussen die magiërs hadden gestaan en ook naar die jat hadden gekeken en ook hadden bemerkt, oh, Bethlehem moet het wezen, dan zou je denken, nou, op de snelweg naar Bethlehem, daar gaan straks natuurlijk de signaleringsborden gelijk op 50. Alles in de remmen. Want dat is me een stoet die naar Bethlehem gaat. Binnenlanders en buitenlanders, allemaal op weg naar Bethlehem. En je hoorde natuurlijk over de radio, de verkeersinformatie, 3 kilometer file voor Bethlehem. Ja, dat zou je hopen als je ertussen had gestaan. Maar geen fileberichten. Richting Bethlehem. Want de schriftgeleerden die blijven thuis. Ik vroeg me wel af, gemeente, is die lofzang van Simeon langs hen heen gewaaid? En wat Anna had gezegd, ook onbekend gebleven? Gemeente, zit hier niet een stille aanklacht in van de evangelieschrijver richting Israël? Israël die de eerste was met de profetie. Ze wordt de laatste. Buitenlanders die door een ster op weg zijn gezet, ze lijken de laatste en ze worden de eerste. Matthäus gemeente schrijft, wellicht met pijn in zijn hart, hoe Israël verstek laat gaan. Israël die de eerste was. Zij hadden de godsopenbaring ontvangen. En wat zien we hier? Israël komt niet in beweging. Heidenen geven het voorbeeld aan Israël. Gemeente, als je het hele Matthäus-evangelie doorbladert, dan valt het op dat Matthäus zijn evangelie begint met stille kritiek richting Israël door ons de wijzen te schilderen. De wijzen uit het oosten. Ze gingen Israël voor. En gemeente, als we dan doorbladeren naar het einde van het Matthäus-evangelie, dan komen we een heel rijke belijdenis tegen van een heidense Romein. Die van Jezus de gekruisigde zegt, echt waar, deze was Gods zoon. Aparte lijn, hè, gemeente. Heidense wijzen uit het oosten en een heidense soldaat uit het westen. Oost en west. Ze belijden Jezus als de beloofde zaligmaker. Met de bedoeling dat Israël daarin meekomt. Door heel de Bijbel heen, gemeente, zien we dat volkeren buiten Israël de horizon vormen. Waartegen God zijn verbond met Israël gestalte geeft. Ik vind Matthäus 2 een aangrijpende geschiedenis. Ook voor ons doorgewinterde kerkgangers. Ik bedoel, hoe kunnen wij als kerkgangers ingehaald worden? Voorbijgelopen worden door mensen die aanvankelijk God niet kende en zijn dienst niet kende, maar die een tikje op de schouders hebben gehad, een ster hebben gezien, op zoek zijn naar kind Jezus. Het is me wel eens opgevallen, gemeente, hoe nieuwkomers, zoekers, hoe snel en hoe grote stappen ze kunnen zetten als het gaat over kennis krijgen van de Bijbel. Deze jongeren en ouderen zijn net een spons. Ze nemen alles op wat ze van de Bijbel horen. En binnen de kortste keren lopen ze mensen die al jaar en dag met de Bijbel leven voorbij. Dat kan dus, hè, dat je als kerkganger de eerste bent, maar dat je de laatste wordt. Ik zou willen zeggen, als je dan nog maar wel zorgt dat je bij de laatste hoort. Er zijn ook kerkgangers die niet meer bij de laatste horen. En dat vind ik wel een schurend punt. Mensen die niet meer bij de laatste horen, omdat ze beginnen buiten te staan. Ik vind het heel aangrijpend, gemeente, dat hier de schriftgeleerden de weg hebben gewezen. Maar dat ze geen gids zijn geweest voor deze delegatie uit het buitenland. Dat ze nou niet hebben gezegd, kom, ga met ons en doe als wij. Ja, voordat we dan Israël al te veel kapittelen vanmiddag, gemeente, wijzen we maar even naar onszelf. Wij kerkgangers die de weg naar het kind al zo vaak hebben gehoord. Wij die de Bijbel hebben als een lamp voor onze voet. Zeggen wij tegen zoekers en ook tegen niet-zoekers, ga met ons mee. Laten we met elkaar onze gang en treden vastmaken in het woord. Jood en heiden, kerkganger en zoeker, op weg naar Jezus. Het raakt me, gemeente, dat je als kerkganger de weg kan weten. Weten. En dat je zelfs kerkganger kan zijn die de weg kan wijzen. Dat je een ander precies weet te zeggen hoe het allemaal moet. En als die ander dan aan jou vraagt, en weet jij die weet hoe het moet, weet jij nou ook hoe God het doet? En dan staat de kar stil. Dan komt de vraag naar ons toe vanmiddag, hoe zitten we hier, hoe staan we hier? Als wegweter, als wegwijzer, als een dode wegwijzer, of als een levende gids naar Jezus, die niet alleen weet te zeggen hoe God het moet doen, maar ook weet hoe God het doet en hoe God werkt. Ouders, even een vraag aan uw adres. Als uw kinderen vragen, papa, mama, hoe leer ik de Heer Jezus kennen? Wat zeggen we dan? Dat moet je maar aan de juf vragen. Of aan de clubleidster. Zeggen we het? Kom maar. Samen op de knieën, bij de open Bijbel. We hebben het profetische woord dat heel betrouwbaar is en je doet er goed aan daar heel goed op te letten. Daar leer je de Heer Jezus kennen, bij de open Bijbel. Door je daarop te oriënteren. Ik heb het zelf moeten leren, zeg je dan als vader en moeder. Heel veel moeten leren en niet minder afleren. 3 gedachten. Gelokt door een teken, geleid door de schrift, geknield voor het kind. Met de profetie van Micha worden deze mensen weer op weg geholpen. En dan is er ook weer die ster, die de wijzen wellicht al weken hebben gevolgd. En omdat de weg van Jeruzalem naar Bethlehem naar het zuiden loopt, hebben de magiërs, die hebben de ster ook in het zuiden zien staan. Degene onder ons die wel eens in Israël zijn geweest, persoonlijk geldt dat voor mij dit voorjaar, was het een belevenis om van Jeruzalem naar Bethlehem te gaan. En dan moet je afdalen. Dus dan moet je in de remmen. Dat even vasthouden, van Jeruzalem naar Bethlehem. Op weg naar het kind daal je af. Zeg ik nou te veel dat dat een afgang is? Is de gang naar de Heer Jezus nou een afgang? Hoe beleeft u dat? Is het een afgang om naar Jezus te gaan? Dan zult u zeggen, ja, voor mijn hoogmoedige ik is het een afgang richting Jezus. Want sterrenjager als dat je bent, als het je te doen is om je eigen ster te laten glimmen, dan is de weg naar Jezus, de weg naar Bethlehem, een afgang voor ons hooggevoelige eigen ik. Wie de weg van de Bijbel gaat, die moet nogal eens afdalen. Dat zal toch ook jouw ervaring wezen. Eigen gedachten aan de kant, eigen ideeën aan de kant. Op weg naar het kind, gemeente, moet er bij ons van alles aan de kant. Mijn eigen mogelijkheden, mijn eigen ideeën, ze sneuvelen. De deur gaat open. En wie zien de wijzen? Ze zien een vrouw. Viel het u ook op dat Jozef niet genoemd wordt? Maria en het kind. Het kind is de hoofdpersoon. Het viel me op, gemeente. Een heel bijzondere ster. En wat krijg je te zien? Een kind. Gemeente, als wij met onze blauwe ogen, met onze bruine ogen naar dit kind kijken, dan zien we een gewone baby. Eerst een ster gezien en nou een gewoon kind. Schuurt. Maar het geloofsoog, dat ziet meer. Deze. Dit babytje. Dit kind. Deze is het. Waarin God zijn heerlijkheid onthult. Dit kind. Dat is het. Die mij met God verzoent. Als je oog open gaat voor Jezus. En even een vraag. Is dat bij u een realiteit? Open oog voor Jezus. Dan zie je in Jezus. U bent het. Mijn enige troost. Mijn enige houvast. In het leven en bij de grens van het leven. U alleen redt mij van de schuld voor God. Want zelf heb ik geen been om op te staan. Wie met geloofsogen naar Jezus kijkt, die ziet in hem de koning van Israël en de Heere van de wereld. En die zegt het: ik kniel voor u neer. Dank, Heere, dat u mij vond en dat ik daarom u vond. Dat ik bij u terecht kwam. Jezus, de zaligmaker zien. Gemeente, dat kunnen wij toch niet met een rechte rug. Als je de verborgen glorie van God in dit kind ziet, dat kan je alleen met knikkende knieën. En dan doen we hetzelfde wat deze geleerden deden. Ze bukken. Is het ook uw ervaring, gemeente? Dat hoe dieper je bukt, dat je des te meer van dit kind op de hoogte raakt. Wie het meeste bukt, ontdekt het meest aan zaligheid in dit kind. Die raakt onder de indruk van zijn liefde. Wat is dit een mooi kind die deze wijze ontmoeten. Dit kind. Hij is nu kind, maar straks man. Man van smarten. Dan daalt hij af. Weer een afdaling. In de Godverlatenheid. Om knielers voor hem in Barendrecht. Knielers in Barendrecht voor hem te zaligen. En te verzoenen met God. Met die God, gemeente, worden we verzoend die onbeschrijfelijk barmhartig is. Laten we dan vanmiddag deze koning Jezus aanbidden. U zegt, hoe moet ik dat doen? Dat kan met een woord van een psalm, dat kan met een liedtekst, dat kan met een bijbeltekst. Ik zou ook willen zeggen, het kan op dezelfde manier als dat de wijzen deden. Ik bedoel, zonder woorden. Zonder woorden. Dat je eigenlijk, als je naar dit kind kijkt, met liefdesvolle stomheid geslagen bent. En dat je, net als de herders, pas later je mond weer open doet. En het zegt, kom, maakt God met mij groot. Deze wijze gemeente, ze brengen mirre en wierook en goud. Ik las bij kerkvader Irenaeus. Die zegt dat goud, hè, dat onderstreept het koningschap van Jezus. En die wierook, dat heeft betrekking op het zoonschap van Jezus. En die mirre, dat wordt natuurlijk gegeven met het oog op zijn begrafenis. Jij zal zeggen, nou, u zei al, ze hebben zoveel cadeaus bij zich. Dat kind Jezus, dat kost nogal wat. Kost Jezus je alleen veel? U die voor Jezus en jij die voor Jezus als je noodzakelijke redder knielt, ontvangt zijn gerechtigheid. En je ontvangt zijn heiligheid. En je ontvangt vergeving van zonden. En je ontvangt verzoening met God. Je ontvangt het eeuwige leven. Schatten die Jezus aan jou uitdeelt. Wat is nou deze Jezus die ons zoveel schenkt, wat is die ons nou waard? Ons goud? U zegt, ja, dat is zo wollig algemeen. Ons goud. Is dat niet alles wat voor u en jou en mij heel veel waarde heeft? Denk er eventjes over. Wat schiet nou bij je te binnen? Wat heeft heel veel waarde voor je? Dat is je goud. En je wierook brengen. Is dat niet datgene wat je aanzien geeft? Eer. Bewondering. Breng je wierook. Ook je mirre. Dat waarvan je zegt, daar ben ik ontzettend zuinig op. Daar ben ik heimelijk trots op. Bij ons allemaal schieten er gedachten door het hoofd. Al onze schatten, gemeente, komen het best tot zijn recht aan de voeten van Jezus. Zullen we het bidden? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. We stonden stil, gemeente, bij 3 kernmomenten. Gelokt door een teken. God weet ons te vinden. Hij zet ons op weg naar Christus. Wanneer heb je de bestemming bereikt? Als je de zaligmaker vindt. 2, geleid door de schrift. De Bijbel wijst ons de weg naar de Heer Jezus. Laten we oppassen dat we geen dode wegwijzer zijn. Maar een levende gids naar Jezus. 3, geknield voor het kind. Wie Jezus aanbidt, die zegt het. Ik heb hem gevonden, die eerst mij vond. Je krijgt schatten van Jezus en we geven hem onze schatten. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 72. En laten we doen wat we zingen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. 6 en 8 van Psalm 72. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Dank, Heer Jezus, dat u als koning van Israël Israël zal behouden. Er is toekomst voor het volk waar u te midden van geboren werd. Geef dat het getuigenis van de Messias belijdende Joden in Israël nu in uw handen Heilige Geest gebruikt wordt om volksgenoten in Israël de ogen te openen voor de persoon en het werk van Jezus, de Rabbi uit Nazareth, die de vleesgeworden eeuwige Zoon van God is. Heere, zegen Israël te midden van de volken. Ook nu er zo pas weer onrust was, geef dat de nakomelingen van Abraham, of ze nu via Ismaël of via Isaac er zijn, dat ze samen zullen knielen voor hem die uit Juda kwam, de ster uit Jacob, Jezus. Zegen, Heere, alle pogingen die gedaan worden om vrede te bewerken in Israël, met de Palestijnen en de omgeving. We bidden voor de vele mensen op de vlucht in Syrië, waar honderden kilometers naar het zuiden er vrede is, zijn er honderdduizenden mensen in het noorden op de vlucht richting Turkije. Heere, we bidden u, geef dat de wapens zwijgen en dat monden gaan spreken. En dat handen elkaar ontmoeten om elkaar een hand te geven, de vrede te tekenen. Schenk vrede, Heere. Wil daartoe de vertegenwoordigers zegenen die daartoe de bevoegdheid hebben. Heere, wij bidden u voor de voortgang van uw evangelie wereldwijd. We bidden voor de broeders en de zusters in de genade die vervolgd worden, die niet een loflied kunnen aanheffen, maar het fluisteren dat u goed bent. Houdt u hen op de been. Wil hen laten groeien in de kennis van u, en dat ze uw draagkracht mogen beleven in het leven van elke dag. Wil uw kerk gedenken in Nederland. Wees met de gemeente hier, wees met onze ambtsbroeder en de kerkenraad en allen die een taak hebben. Gedenk hen met hun echtgenoten. Stel hen tot een zegen. Wij bidden u, Heere, voor mensen die wetenschap bedrijven, wetenschappers, die misschien een eenzame positie hebben, omdat ze werken in een klimaat waar niet de Bijbel het meeste licht verspreidt. Wilt u hen staande houden, opdat ze zullen belijden wie u bent, bewijzen die gevraagd worden, die kunnen uitblijven, maar belijdenissen wilt u zegenen. Het kunnen zomaar tikjes op de schouders worden van medemensen die op weg zijn worden gezet. Misschien wel mensen bij ons in de buurt die op zoek zijn naar wat ertoe doet in het leven. Wilt u ze een duw in de rug geven, opdat zij misschien wel een ster zien, waar die ster dan ook voor staat. Maar dat ze als zoeker terechtkomen daar waar de Bijbel opengaat, waar de profetische en apostolische geschriften verkondigd worden, opdat ze aan de hand van de schriftuur u, Heer Jezus, leren kennen als hun persoonlijke zaligmaker. Geef, Heere, dat wij als kerkgangers, als mensen van het eerste uur, dat we levende gidsen zijn, omdat we persoonlijk weten gevonden te zijn en vinder te zijn geworden. Neem zo ieder van ons in uw heilige hoede. Breid uw koninkrijk uit via het werk van mensen in de zending werkzaam of de evangelisten aan de randen van de maatschappij. Wil hen zegenen, opdat jongeren en ouderen getrokken worden tot de kennis van uw liefde. Neem ons zo in uw hoede, op weg naar de grens van het jaar, als we elkaar weer mogen ontmoeten hier bij de geopende schrift. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank, om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van dezelfde 72ste psalm. We zingen daarvan vers 10 en vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van 72. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.